Welkom bij Radio Maria. De kerk spreekt. De zorg van een moeder door de eeuwen heen. Een programma van Radio Maria.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma De Kerk Spreekt. Vandaag lezen wij u graag verder voor uit de encycliek Rerum Novarum, over de nieuwe dingen, gepubliceerd door paus Leo XIII op 15 mei 1891 en handelt over kapitaal en arbeid. Wij waren ondertussen aangekomen bij het tweede deel, de juiste oplossing van het vraagstuk. De kerk, maar ook de staat en de belanghebbenden moeten meewerken, waarbij we zowel de taak van de kerk als de taak van de staat hebben behandeld. Althans, zo rest ons nog een laatste puntje bij de taak van de staat. Onder de categorie afzonderlijke vermeldingen verdienen, en het eerste punt, de bescherming van de privaat-eigendom. Het is echter goed enige punten van meer belang met name te behandelen. Eerste plicht van de staat is de privaat-eigendom door het gezag en de steun van de wetten te beschermen. En vooral nu de begeerlijkheid zo heftig is ontbrand, moet het volk binnen de grenzen van zijn plicht gehouden worden. Want wel is het geoorloofd naar verbetering te streven, als niet tekort wordt gedaan aan de rechtvaardigheid, maar aan een ander het zijne te ontnemen en onder het voorwendsel eener onzinnige gelijkheid zich het bezit van een ander toe te eigenen, dat wordt door de rechtvaardigheid verboden en is ook in strijd met het algemeen belang. Zeker verreweg het grootste deel der werklieden wil niet anders dan door eerzame arbeid, zonder iemand onrecht te doen, een beter lot verkrijgen. Evenwel zijn er ook velen die geheel doortrokken van verkeerde opvattingen en begeerig naar omwenteling alles erop aanleggen om onlusten te verwekken en anderen tot daden van geweld aan te sporen. Het staatsgezag moet hier dus tussen beide treden, de opruiers beteugelen en zo de arbeidersklasse voor moreel bederf en de wettige eigenaars voor gevaar van beroving behoeden. Het voorkomen van stakingen. Te langdurige of te zware arbeid en een te laag geoordeeld loon zijn niet zelden oorzaak dat de arbeiders volgens afspraak de arbeid neerleggen en vrijwillig tot werkloosheid overgaan. Dit euvel, dat veel voorkomt en ernstig is, moet van staatswegen verholpen worden, omdat zulke staking niet slechts de patroons en de arbeiders zelf schade brengt, maar ook de handel en de belangen van de staat benadeelt. En daar men bij een staking zo gemakkelijk overslaat tot daden van geweld en onlusten, wordt dikwijls de openbare orde in gevaar gebracht. Door wettelijke maatregelen dit kwaad voorkomen en zorgen dat het niet kan uitbreken door tijdig de oorzaken van een dreigend conflict tussen patroons en arbeiders weg te nemen, dat is hier het krachtigste en heilzaamste middel. De verdediging van de geestelijke belangen van de arbeiders. Onder de talrijke arbeidsbelangen die de staat verder moet beschermen, staan zijn geestelijke belangen vooraan. Immers, het leven op aarde hoe goed en begerenswaard, vormt op zich niet het einddoel waarvoor wij geboren zijn. Het is slechts een weg en een middel om het leven van de ziel te vervolmaken door de kennis van de waarheid en de liefde tot het goede. Juist de ziel draagt in zich het beeld en de gelijkenis Gods en is de zetel van de heerschappij, welke de mens moet uitoefenen over lagere schepsels en waardoor hij alle landen en zeeën dienstbaar moet maken aan zijn nut. Vervult de aarde en onderwerpt ze aan u en heerst over de vissen der zee en over de vogels des hemels en over alle dieren welke zich bewegen op aarde, horen we in het boek Genesis weerklinken. In dit opzicht zijn alle mensen gelijk en is er geen verschil tussen rijk en arm, heer en dienaar, vorst en onderdaan. Zoals we horen in de brief aan de Romeinen van de heilige apostel Paulus, hij is toch dezelfde Heer voor allen. Hoofdstuk 10, vers 12. Niemand mag de waardigheid van de mens, waarover God zelf met grote eerbied beschikt, ongestraft krenken, noch hem belemmeren in zijn streven naar die volmaaktheid waaraan het eeuwig leven in de hemel beantwoordt. Zelfs staat het de mens niet vrij, ook al zou hij het willen, zich in dit opzicht in strijd met zijn natuur te laten behandelen, noch zijn ziel aan slavernij prijs te geven. Immers, het gaat hier niet om rechten waarover de mens vrije beschikking heeft, maar om plichten jegens God, die nauwgezet moeten onderhouden worden. Hieruit volgt dat niet mag gewerkt worden op zon- en feestdagen. Geen toegeven aan vatsig niets doen is hiermee bedoeld, nog veel minder het door velen gewenste vrij zijn dat ondeugden aankweekt en geld doet verspillen, maar een rust, geheiligd door de godsdienst. Rust, verbonden met godsdienst, onttrekt de mens aan de arbeid en de beslommeringen van het dagelijks leven, om hem zo te brengen tot de overdenking van de hemelse goederen en tot het onderhouden van de eredienst, rechtmatig verschuldigd aan de eeuwige God. Dit is vooral de betekenis en het doel van het nemen van rust op zon- en feestdagen. In het oud verbond heeft God dit door een afzonderlijke wet bekrachtigd. Wees indachtig dat gij de Sabbatdag heiligt. En tevens, door eigen daad geleerd, doordat hij aanstonds na de mens geschapen te hebben, die geheimzinnige rust nam. Hij rustte op de zevende dag van al het werk dat hij gemaakt had, horen we opnieuw in het boek Genesis. Hoofdstuk 2, vers 2. Wat nu betreft de bescherming van de lichamelijke en stoffelijke belangen, moet allereerst de overheid de ongelukkige arbeiders redden uit de meedogenloze handen van hebzuchtige mensen, die personen, als waren het zaken, schaamteloos uitbuiten voor eigen gewin. Immers, zoveel werk eisen dat de geest door de overmatige arbeid verstomt en tevens het lichaam onder de vermoeienis bezwijkt, is onrechtvaardig, onmenselijk. Zoals zijn gehele wezen, zo is ook de werkkracht in de mens aan bepaalde, niet te overschrijden grenzen gebonden. Die werkkracht wordt wel verhoogd door ze te oefenen en te gebruiken. Op deze voorwaarde evenwel dat men van tijd tot tijd met werken ophoudt en rust neemt. Derhalve moet gezorgd worden dat de dagelijkse arbeid niet langer worden voortgezet dan de krachten veroorloven. De duur van de rusttijden moet beoordeeld worden naar de verschillende soorten van werk, naar de omstandigheden van tijd en plaats en naar de gezondheidstoestand van de arbeiders. De arbeiders die werkzaam zijn in steengroeven of ijzer, koper en andere soortgelijke stoffen in de ingewanden der aarde verborgen opdelven, moeten de grotere zwaarte en het voor de gezondheid schadelijke van hun arbeid vergoed krijgen door kortere arbeidsduur. Ook moet gelet worden op de tijd van het jaar, omdat niet zelden hetzelfde soort werk in het ene jaargetijde gemakkelijk te verrichten is, maar in een ander onmogelijk of slechts met de grootste moeite. Ten slotte, wat een volwassen en krachtig man kan doen en bereiken, dat mag men billijkerwijze niet eisen van vrouwen en kinderen. Vooral wat de kinderen betreft, moet men er met zorg voor waken dat zij niet een plaats krijgen op de werkplaats, voordat zij door de jaren lichamelijk, verstandelijk en geestelijk voldoende ontwikkeld zijn. Want de ontluikende krachten der jeugd worden, zoals opkomend groen, geknakt door ze te vroeg aan het werk te zetten. En dan zal het gedaan zijn met de gehele verdere ontwikkeling van het kind. Zo zijn bepaalde soorten van werk niet geschikt voor vrouwen, van nature geroepen tot de arbeid in het gezin. En deze arbeid beschut het best haar waardigheid als vrouw en bevordert van nature de opvoeding van de kinderen en het geluk van het gezin. In het algemeen geldt als regel dat aan de arbeiders zoveel rust geschonken moet worden als nodig is om hun de krachten te hergeven door de arbeid verbruikt. Want het doel van de rust is de door het werk uitgeputte krachten te vernieuwen. Bij elk contract dat gesloten wordt tussen patroons en arbeiders, behoort deze uitdrukkelijke of stilzwijgende voorwaarde, dat beiderlei soort van rust gewaarborgd is, want het zou tegen de zedenwet zijn een andere overeenkomst te treffen, omdat het aan niemand geoorloofd is verwaarlozing te eisen of te beloven van plichten die de mens verbinden tegenover God of zichzelf. Zo nodig ingrijpen in de loonovereenkomst. Wij komen hier tot een punt van heel groot belang. En een goed begrip hiervan is noodzakelijk om het juiste midden te houden. Immers, zo redeneert men, het bedrag van het loon wordt in vrije overeenkomst vastgesteld. Als derhalve de patroon het overeengekomen loon heeft uitbetaald, dan heeft hij klaarblijkelijk ten volle aan zijn verplichting voldaan en is verder tot niets meer gehouden. Alleen dan, zo zegt men, geschiet onrecht wanneer de patroon in gebreke blijft het loon volledig uit te betalen of de arbeider weigert het aangenomen werk geheel te verrichten. Enkel in deze gevallen zou dan de staat tussen beiden mogen komen om ieders recht te handhaven, maar in geen enkel ander geval. Wanneer men de zaken billijk beschouwt, zal men met deze redenering niet licht nog geheel en al instemmen, omdat zij niet in alle opzichten volledig is. Er ontbreekt een overweging aan van het grootste gewicht. Arbeiden immers is zich inspannen om die goederen te verwerven welke noodzakelijk zijn voor de verschillende levensbehoeften. Allereerst voor de instandhouding van het leven zelf. In het zweet des aanschijns zult gij het brood eten. 'S mensen arbeid heeft bij gevolg van nature een tweevoudig karakter. Hij is voor eerst persoonlijk, omdat de werkkracht vast zit aan de persoon en het volle eigendom is van hem, door wie deze wordt uitgeoefend en tot wiens nut hij bestemd is. Vervolgens is de arbeid ook noodzakelijk, omdat de mens de vrucht van zijn arbeid nodig heeft voor de instandhouding van het leven. Welnu, het leven in stand te houden gebiedt de natuurwet, waaraan men zich in geen geval mag onttrekken. Als men nu alleen ziet naar het persoonlijkheidskarakter van de arbeid, dan staat het de arbeider zonder twijfel volkomen vrij bij de overeenkomst genoegen te nemen met een karig loon. Gelijk hij immers vrijwillig zijn arbeid aanbiedt, zo is hij er ook vrij in tevreden te zijn met een schraal of zelfs met helemaal geen loon voor zijn arbeid. Geheel anders moet het oordeel luiden als men behalve op het persoonlijkheidskarakter van de arbeid ook let op zijn noodzakelijkheidskarakter, dat wel logisch, maar niet in werkelijkheid van de eerste kan gescheiden worden. Zijn leven in stand houden is inderdaad een algemene plicht die ieder afzonderlijk bindt en zich daaraan onttrekken is misdadig. Daaruit volgt noodzakelijk het recht op het verwerven van de middelen waardoor het leven wordt in stand gehouden. Welnu, slechts het loon, door arbeid verkregen, verleent de ondergeschikte de beschikking over die middelen. Laat het dus waar zijn dat arbeider en patroon vrij tot overeenstemming kwamen, met name wat betreft het bedrag van het loon. Altijd blijft daarbij van kracht de eis der natuurlijke rechtvaardigheid, dringender en ouder dan de vrije wil der contracterende partijen, dat namelijk het loon niet ontoereikend mag zijn voor het onderhoud van een sober en oppassend werkman. En gesteld dat een werkman, door nood gedwongen of uit vrees voor erger, hardere voorwaarden aanvaardt, en die zelfs tegen zijn wil wel moet aanvaarden, omdat zij door de patroon of de aannemer worden opgedrongen, dan ondergaat die werkman geweld, waartegen de rechtvaardigheid in verzet komt. Evenwel bij deze en alle dergelijke zaken, als bijvoorbeeld hoe lang de arbeidstijd moet zijn in elke tak van bedrijf, welke hygiënische maatregelen, vooral in fabrieken, dienen getroffen te worden, moet de overheid niet te onpas ingrijpen, vooral daar de omstandigheden van zaken, tijden en plaatsen zeer verschillend zullen zijn. Beter zal het zijn deze zaken over te laten aan het oordeel der verenigingen, waarover wij aanstonds nog zullen spreken, of een andere weg in te slaan om de belangen van de arbeiders naar behoren te beveiligen, zo nodig met bescherming en steun van de staat. Bij de wettelijke bescherming van het eigendomsrecht te bevorderen, dat ook de grote massa van het volk tot eigendom geraakt. Een laatste punt. Als de arbeider een loon ontvangt, ruim genoeg om daarmee zichzelf en zijn vrouw en kinderen behoorlijk te kunnen onderhouden, zal hij licht, als hij verstandig is, de spaarzaamheid beoefenen en zorg dragen, waartoe de natuur zelf hem schijnt aan te sporen, dat na aftrek van zijn uitgaven nog iets overblijft, waardoor hij tot een bescheiden vermogen kan geraken. Immers, we hebben reeds gezien dat het vraagstuk dat ons bezighoudt niet op afdoende wijze kan opgelost worden als niet de onschendbaarheid van het eigendomsrecht aangenomen wordt en vaststaat. Daarom moeten de wetten dit recht in de hand werken en naar vermogen het streven naar eigen bezit bij een zo groot mogelijk deel van het volk bevorderen. Hiervan zullen heerlijke voordelen het gevolg zijn. Op de eerste plaats zeer zeker een meer billijke verdeling van de goederen. De geweldige ommekeer in het maatschappelijk leven heeft de burgers in twee klassen verdeeld, tussen welke een onmetelijke kloof ligt. Aan de ene kant een klasse overmachtig, omdat zij overrijk is, daar zij alleen de nijverheid en de handel geheel beheerst, alle bronnen van welvaart tot haar nut en voordeel benut en bovendien niet weinig invloed heeft op het staatsbestuur. Aan de andere kant de grote massa van de armen en maatschappelijke zwakken, met de verbittering in het hart en altijd bereid tot onlusten. Als nu door het vooruitzicht op enig grondbezit de ijver van het volk geprikkeld wordt, dan zal langzamerhand de ene klasse dichter komen te staan bij de andere en de kloof verdwijnen tussen buitensporige rijkdom en uiterste armoede. Bovendien zal de opbrengst van de grond rijker zijn. Immers, wanneer de mensen weten dat zij hun eigen grond bewerken, dan leggen zij een veel grotere werklust en inspanning aan de dag. Ja, zij beginnen zich geheel te hechten aan de grond, door eigen hand bewerkt, waarvan zij niet slechts levensonderhoud, maar zelfs een zekere welvaart voor zich en de hunnen verwachten. Iedereen ziet hoezeer deze verhoogde werklust de opbrengst zal doen stijgen en de nationale welvaart vergroten. En op de derde plaats zal hieruit dit voordeel vloeien dat de mensen niet spoedig het land zullen verlaten, waarin zij geboren werden en het levenslicht aanschouwden. Immers, zij zouden niet wegtrekken naar een vreemd land, indien het eigen land hun de mogelijkheid bood van een draaglijk bestaan. Die voordelen echter kunnen niet bereikt worden tenzij op deze voorwaarde, dat het privaat vermogen niet uitgeput wordt door buitensporige directe en indirecte belastingen. Daar immers het recht op eigendommen niet stamt uit een menselijke wet, maar uit de natuur, kan het staatsgezag het niet afschaffen, maar slechts de uitoefening ervan regelen en met het algemeen welzijn in overeenstemming brengen. Het zou derhalve handelen tegen recht en menselijkheid, indien het in de vorm van belastingen meer dan billig is, zou onttrekken aan het bezit der individuen. Puntje 3, onderdeel 2. De taak der belanghebbenden. Georganiseerd kunnen patroons en arbeiders veel bereiken. Ten slotte, de patroons en de arbeiders kunnen in deze zaak veel bereiken door middel namelijk van die instellingen die doelmatige steun brengen aan behoeftigen en toenadering bevorderen tussen de beide klassen. Hieronder zijn te rekenen de verenigingen tot onderling hulpbetoon, allerlei fondsen, door particulier initiatief opgericht, waarbij de arbeiders en hun achtergelaten vrouw en kinderen verzekerd zijn als een plotseling ongeval, ziekte of dood hen treft. Vervolgens de patronaten opgericht ter bescherming van jongens, meisjes, jonge mannen en ouderen van dagen. Maar de voornaamste plaats nemen de werkliedenverenigingen in wier verband bijna alle overige instellingen zijn opgenomen. Onze voorouders hebben lange tijd genoten van de zegeningen van de ambachtsgilden. Niet enkel brachten zij de gildeleden uitstekende voordelen, maar deden ook de ambachten toenemen in luister en ontwikkeling, zoals vele gedenkstukken getuigen. In deze tijd van groter ontwikkeling, nu ook de levensgewoonten veranderd en de eisen van het dagelijks leven verhoogd zijn, moeten natuurlijk de werkliedenverenigingen in overeenstemming gebracht worden met de tegenwoordige behoeften. Het verheugt ons dat overal zulke organisaties zich vormen, hetzij geheel bestaande uit werklieden, hetzij uit werklieden en patroons tezamen. Het is evenwel te wensen dat zij in aantal en invloed zullen toenemen. Ofschoon wij reeds meerdere malen over deze verenigingen hebben gesproken, willen wij toch op deze plaats nogmaals aantonen dat zij zeer doelmatig zijn en met volle recht zich vormen. Verder, hoe zij moeten gericht zijn en waarin haar werkzaamheden moet bestaan. Punt 2. Van nature zoekt de mens samenwerking met anderen. Het bewustzijn van de ongenoegzaamheid zijner krachten drijft en spoort de mens ertoe aan om hulp te zoeken bij anderen. In de Heilige Schrift staat geschreven: beter is het dat twee tezamen zijn dan dat iemand alleen is, want ze hebben het voordeel van hun samen zijn. Als de ene valt, wordt hij door de andere ondersteund. Wee de eenzame, want als hij valt, heeft hij niemand om hem op te richten. Zo lezen we in het boek Spreuken, hoofdstuk 4, versen 9 tot 10. En ook dit: een broeder die door zijn broeder geholpen wordt, is als een sterke vesting. Tussen deze verenigingen en de grote burgerlijke maatschappij bestaat een zeer groot verschil, omdat het naaste doel van beide verschillend is. Het doel immers van de burgerlijke maatschappij betreft allen tezamen, omdat het gelegen is in het algemeen welzijn. En de rechtvaardigheid eist dat allen tezamen en ieder afzonderlijk naar verhouding hieraan deel hebben. Daarom wordt die maatschappij een openbare genoemd, omdat de mensen door middel ervan verbinding met elkaar krijgen tot het vormen van de staatseenheid. Daartegenover worden de verenigingen, die bij wijze van spreken in haar schoot gevormd worden, als particulieren beschouwd en zijn het ook inderdaad, omdat haar naaste doel een particulier belang is, dat enkel de aangeslotenen betreft. Een particuliere vereniging is het wanneer men zich verenigt om een of ander particuliere zaak te bevorderen, zoals wanneer twee of drie een vennootschap sluiten om samen handel te drijven. Het derde punt. Zijn natuurlijk recht in deze moet door de staat geëerbiedigd worden, ook waar het godsdienstige verenigingen betreft. Ofschoon nu particuliere verenigingen haar bestaan leiden in de staat, en als het ware evenzo vele delen ervan uitmaken, toch kan de staat in het algemeen en uiteraard haar bestaan niet verhinderen. Van nature immers bezit de mens het recht om particuliere verenigingen op te richten. Welnu, de staat is ingesteld tot bescherming, niet tot vernietiging van het natuurrecht. En als hij het oprichten van verenigingen onder burgers zou verbieden, zou hij tegen zichzelf ingaan, omdat de staat zelf, evenzeer als de particuliere verenigingen, aan hetzelfde beginsel zijn oorsprong ontleent, dat namelijk de mens van nature aaneensluiting zoekt. Soms kunnen zich omstandigheden voordoen dat de wet met recht dit soort verenigingen verbiedt. Wanneer zij bijvoorbeeld krachtens haar instelling een doel beogen dat klaarblijkelijk in strijd is met de goede zeden, de rechtvaardigheid of de veiligheid van de staat. In deze gevallen zal de staat het recht hebben de oprichting van die verenigingen te verbieden en eveneens reeds bestaande op te heffen. Evenwel moet hij hier met de grootste omzichtigheid te werk gaan om geen inbreuk te maken op de rechten van de burgers en onder voorwendsel van het algemeen belang niets vast te stellen wat strijdig is met de rede. In zoverre immers is men verplicht de wetten te gehoorzamen wanneer zij overeenstemmen met de gezonde rede en dus met de eeuwige wet Gods. De menselijke wet heeft in zoverre kracht van wet, als zij overeenstemt met de gezonde rede. En dan is het ook duidelijk dat zij een uitvloeisel is van de eeuwige wet. In zoverre zij van de gezonde rede afwijkt, wordt de wet onrechtvaardig genoemd en heeft niet het karakter van een wet, maar veeleer van een zekere gewelddadigheid. Wij denken hier aan de velerhande genootschappen, congregaties en religieuze orden die hun ontstaan te danken hadden aan het gezag van de kerk of de vrome zin van de christenen. En hoezeer zij de mensheid tot zegen zijn geweest, getuigt tot op onze dagen de geschiedenis. En wanneer men enkel de rede raadpleegt, blijkt het reeds duidelijk dat deze verenigingen opgericht waren volgens een recht door de natuur geschonken dat haar doel zedelijk goed is. In zoverre zij echter de godsdienst raken, staan zij rechtens onder de macht van de kerk alleen. De staatsoverheid mag zich dus tegenover deze geen enkel recht aanmatigen, noch het bestuur ervan aan zich trekken. Veeleer is het de plicht van de staat ze te eerbiedigen, in stand te houden en zo nodig tegen onrecht te beschermen. Geheel het tegenovergestelde hebben wij vooral in deze tijd zien gebeuren. In vele landen heeft de staat zich vergrepen aan dergelijke verenigingen en onrecht op onrecht gepleegd. Immers, hij onderwierp ze geheel aan de bepalingen van de burgerlijke wetten, ontnam haar de wettig verkregen rechtspersoonlijkheid en beroofde ze van haar goederen. Recht op deze goederen had de kerk, hadden de leden afzonderlijk, eveneens zij die ze voor een bepaald doel bestemd hadden, en zij tot wier steun en leniging ze bestemd waren. Wij kunnen ons dan ook niet weerhouden ernstig te klagen over deze zo onrechtvaardige en verderfelijke berovingen, te meer omdat wij zien dat het bestaan onmogelijk gemaakt wordt van vreedzame en alleszins nuttige verenigingen van katholieken, terwijl men terzelfde tijd luid verkondigt dat het zeer zeker wettelijk geoorloofd is zich tot een vereniging aaneen te sluiten en dit verlof met inderdaad kwistige hand wordt verleend aan mensen die de ondergang van de godsdienst zowel als van de staat beogen. Puntje 4. Noodzakelijkheid van arbeidersorganisaties op godsdienstige grondslag. Nooit zonder twijfel bestond een groter aantal van de meest uiteenlopende verenigingen, vooral onder de werklieden, dan tegenwoordig. Hoe het merendeel ontstaan is, wat zij willen bereiken en langs welke weg, behoeft hier niet te worden onderzocht. Toch meent men, en vele gegevens bevestigen die mening, dat er veelal leiders aan het hoofd staan die zelf op de achtergrond blijven en dat deze er een richting aan geven, niet in overeenstemming met de leer van Christus, noch met het belang der staten. Terwijl zij door zich meester te maken van alle arbeidsgelegenheid er naar streven, hen die weigeren zich bij hen aan te sluiten, te straffen door broodroof. Nu de zaken zo staan, worden de christelijke arbeiders voor de keuze gesteld, ofwel om lid te worden van verenigingen die gevaar opleveren voor hun godsdienst, ofwel onder elkaar eigen organisaties te stichten en hun krachten te verenigen op zulke wijze dat zij in staat zijn met moed zich te bevrijden van die onrechtvaardige en ondraaglijke tirannie. Dat aan het laatste volstrekt de voorkeur moet gegeven worden, staat ontwijfelbaar vast bij allen die 's mensen hoogste goed niet aan het dreigendste gevaar willen blootstellen. Een vijfde punt. Bevorderingen hiervan door talrijke priesters en leken. Hoge lof verdienen dan ook velen onder de onzen, die diep doordrongen van de eisen van de tijd, alles beproeven en in het werk stellen om het lot van de proletariërs met geoorloofde middelen te verbeteren. De behartiging van de arbeidersverlangen nemen zij op zich en zij streven ernaar om de welvaart van de gezinnen en de individuen te verhogen en de wederzijdse verhoudingen tussen arbeiders en patroons naar billijkheid te regelen, om in beide het plichtsbesef en de naleving van de evangelische voorschriften aan te kweken en te versterken. Welke voorschriften de mens waarschuwen voor roekeloze daden, hem verbieden buiten de perken te gaan, en aldus, ondanks het grote verschil in stand en rijkdom, toch de harmonie in de staat bewaren. Zo zien wij vooraanstaande mannen dikwijls tezamenkomen om elkaar hun zienswijze mee te delen, samenwerking te zoeken en na te gaan wat het meest dienstig schijnt. Anderen trachten weer de verschillende soorten van arbeiders doelmatig te organiseren, helpen hen met raad en daad en zorgen dat passende en lonende arbeid aan de leden niet ontbreekt. De bisschoppen wakkeren deze ijverige pogingen aan en verlenen hun bescherming. Op hun gezag en onder hun leiding verzorgen velen uit de seculiere en reguliere geestelijkheid met ijver de geestelijke belangen van de aangeslotenen. Ten slotte ontbreekt het niet aan katholieken, zeer rijk, maar vrijwillig in zekere zin het lot van de arbeiders delend, die door grote geldsommen te geven verenigingen helpen stichten en wijd en zijd verbreiden. En gesteund door deze verenigingen zal het de werkman gemakkelijk mogelijk zijn door zijn arbeid niet slechts een zekere welvaart voor het heden, maar ook het vertrouwen op een passende rust in de toekomst zich te verwerven. In hoe hoge mate het algemeen welzijn gediend werd door deze zo veelzijdige en vurige krachtsinspanning is te zeer bekend dan dat wij het behoeven te zeggen. Dit geeft ons grond om ook voor de toekomst goede hoop te koesteren, mits deze verenigingen bestendig in groei toenemen en met beleid en tact worden georganiseerd. Laat de staat deze verenigingen, wettig door de burgers opgericht, beschermen. Hij bemoeie zich echter niet met haar interne organisatie en levensuitingen. Immers, levensuitingen worden verwekt door een innerlijk beginsel en door gewelddadig ingrijpen van buitenaf heel gemakkelijk vernietigd. Vrijheid van inrichting en bestuur, mits slechts het doel bereikt worden, namelijk het lichamelijk, geestelijk en stoffelijk welzijn van de leden, en mits de godsdienstig zedelijke vorming de eerste plaats inneemt. Een beleidvolle regeling en organisatie is voorzeker noodzakelijk, om eensgezindheid en eenstemmigheid bij het optreden te verzekeren. Als dus de burgers de vrijheid hebben om zich te verenigen, gelijk inderdaad het geval is, dan moeten zij ook het recht hebben naar believen die inrichting en die statuten te kiezen, welke volgens hun oordeel het meest bevorderlijk zijn voor het beoogde doel. Hoe nu bedoelde inrichting en regeling der organisatie in afzonderlijke onderdelen moet zijn, dat kan naar onze mening niet volgens vaste en nauw omschreven regels worden uitgemaakt, daar dit veeleer moet bepaald worden volgens het karakter van ieder volk, de door proefneming opgedane ondervinding, de aard en de invloed van de bedrijven, de omvang van de handel en andere omstandigheden van zaken en tijd die rijpelijk overwogen moeten worden. Wat de hoofdzaak betreft gelde dit als algemene en onveranderlijke regel dat de werkliedenorganisaties zo ingericht en bestuurd moeten worden dat zij het veiligst en het zekerst leiden naar het beoogde doel, de zo hoog mogelijke ontwikkeling van het lichamelijk, geestelijk en stoffelijk welzijn van de leden. Natuurlijk dient godsdienstige en zedelijke vorming als voornaamste doel beoogd te worden, en daarnaar Vooral moet de inrichting van de vereniging geheel en al geregeld worden. Anders zouden ze in geheel iets anders ontaarden en waarlijk niet de voorkeur verdienen boven dat soort van verenigingen waarin het geheel geen rekening pleegt gehouden te worden met de godsdienst. Wat zou het overigens de arbeider baten door het verenigingsleven overvloed aan bezit verworven te hebben, als het heil van zijn ziel in gevaar kwam wegens gebrek aan geestelijk voedsel? Wat baat het de mens zo hij de hele wereld wint, maar schade leidt aan zijn ziel, horen we in het evangelie volgens de heilige Matteüs, hoofdstuk 16, vers 26. Volgens de leer van Christus moet de christen juist dit kenmerk hebben waardoor hij zich onderscheidt van een heiden. Dit alles zoeken de heidenen. Gij echter zoekt gij eerst het rijk Gods en zijn gerechtigheid, en dit alles zal u worden geschonken als toegift. Evangelie volgens de heilige Matteüs, hoofdstuk 6, versen 32 tot 33. Men gaat dus uit van God en ruime een zeer grote plaats in aan het godsdienstonderricht, opdat allen hun plichten tegenover God kennen, precies weten wat zij moeten geloven, wat hopen en doen om de eeuwige zaligheid te bereiken, en met bijzondere zorg beschut worden tegen de verkeerde theorieën en de veelvuldige verleiding. De arbeider worden opgewekt tot de dienst van God en de geest van godsvrucht, vooral tot de godsdienstige viering van zon- en feestdagen. Hij leerde eerbied en liefde te koesteren jegens allergemeenschappelijke moeder, de kerk, eveneens te gehoorzamen aan haar voorschriften en dikwijls de sacramenten te ontvangen, de door God ingestelde middelen om de smetten der ziel af te wassen en heilig te worden. Verdere vermaningen. Als statuten der vereniging eenmaal op de godsdienst zijn gegrondvest, dan is ook de weg geëffend om de wederzijdse betrekkingen tussen de leden zo te regelen dat vrede en bloei van de vereniging het gevolg zijn. De functies in de vereniging moeten overeenkomstig het algemeen belang verdeeld worden, en wel zo dat ongelijkheid geen afbreuk doet aan eensgezindheid. Van zeer groot belang is het daarom de verplichtingen met het verstand te verdelen en nauwkeurig te omschrijven, opdat niemand onrecht geschiede. Het gemeenschappelijk bezit wordt eerlijk beheerd en daarom worden van tevoren reeds de maat van steun bepaald volgens ieders behoeften. De rechten en plichten van de patroons moeten juist overeenstemmen met de rechten en plichten van de arbeiders. Indien iemand van een van de beide klassen zich verongelijkt gevoelt, dan is niets wenselijker dan dat volgens voorschrift van de verenigingsstatuten verstandige en rechtschapen mannen uit dezelfde vereniging aangewezen zijn, door wier arbitrale uitspraak het geschil beslecht wordt. Met alle kracht moet ook gezorgd worden dat het de arbeider nooit aan de werkgelegenheid ontbreekt en dat er fondsen aanwezig zijn, om daarvan de noodlijdenden onderstand te verlenen, niet enkel bij plotselinge, onvoorziene industriële depressies, maar ook bij ziekte, ouderdom of enig ongeval. Door deze voorschriften, mits bereidwillig aanvaard, zal voldoende gezorgd zijn voor de belangen en de welstand van de economisch zwakkere. De katholieke verenigingen zullen dan echter ook zeer sterk de welvaart in de staat bevorderen. Zonder vermetelheid kan men uit het verleden oordelen over de toekomst. Het ene tijdperk verdringt het andere. Maar de gebeurtenissen gelijken wonderlijk op elkaar, omdat zij bestuurd worden door de voorzienigheid Gods, die het verloop en de gang van de gebeurtenissen regelt en richt op het doel dat Hij zich bij de schepping van de mens heeft voorgesteld. Wij weten dat het in de oudste tijden der jeugdige kerk de christenen tot schande werd aangerekend, dat het grootste gedeelte onder hen van aalmoezen en handenarbeid leefde. Maar alhoewel verstoken van rijkdom en macht, hebben zij zich toch de gunst der rijken en de bescherming der machtigen weten te verwerven. Immers, zij toonden zich ijverig, werkzaam, vredelievend, op voorbeeldige wijze de rechtvaardigheid en vooral de naastenliefde betrachtend. Bij het schouwspel van een zo deugdzaam leven verdween alle vooroordeel, verstomde de lastertaal van de kwaadwilligen, weken langzamerhand de leugens van een ingeworteld bijgeloof voor de waarheid van het christendom. De maatschappelijke strijd zal ten gunste van de arbeiders beslecht worden als zij in sterke en godsdienstige organisaties hun doel nastreven. Thans gaat de strijd over het lot der arbeiders, en of deze strijd op redelijke of op andere wijze een oplossing vindt, dat is in beide gevallen een vraag van het hoogste belang voor de staat. Gemakkelijk echter zal de strijd op redelijke wijze door de christelijke arbeiders beslecht worden, wanneer zij, onderling verenigd en met verstandige leiders aan het hoofd, de weg zullen opgaan die onze vaders en voorouders bewandeld hebben tot groot voordeel en voor zichzelf en voor het algemeen. Immers, hoe groot ook in de mens de macht zij van vooroordelen en hartstochten, toch zal, als de boosheid niet geheel het gevoel voor het zedelijk goede heeft afgestomd, vanzelf de stemming der burgers sympathieker worden jegens hen die ze hebben leren kennen, al werkzaam en bescheiden, en van wie het vaststaat dat zij rechtvaardigheid stellen boven geldelijk gewin. Stipte plichtsbetrachting boven alles. Hieruit zal ook dit voordeel volgen, dat met de hoop op inkeer tevens de gelegenheid daartoe zal geboden worden aan die werklieden die, ofwel geheel van het geloof zijn afgedwaald, ofwel leven op een wijze geheel in strijd met het geloof dat zij belijden. Meestal toch zien zij in dat zij door valse voorspiegelingen en schijnbeelden misleid zijn. Zij gevoelen immers hoe onmenselijk zij bij baatzuchtige patroons behandeld worden en hoe zij gewoonlijk niet hoger geschat worden dan wat zij door hun werk aan winst opbrengen. Verder, dat in de verenigingen waarin zij verstrikt geraakt zijn, in plaats van toegenegenheid en liefde innerlijke tweedracht heerst, de onafscheidelijke gezellin van armoede, die onbeschaamd is en zonder geloof. Hoe vurig zouden velen, gebroken naar de ziel en verzwakt naar het lichaam, uit deze vernederende slavernij zich willen bevrijden. Maar zij durven niet. Het zij dan het menselijk opzicht, het zij dat vrees voor armoede hen weerhoudt. Wel nu, voor hen allen kunnen de katholieke verenigingen ontzaglijk veel goeds doen, als zij hen die aarzelen uitnodigen in haar boezem oplossing te zoeken voor hun moeilijkheden, en als zij degenen die tot inkeer komen onder haar hoede en bescherming opnemen. Tot slot, zie daar dan eerbiedwaardige broeders, door wie en op welke wijze met kracht moet gewerkt worden in dit ingewikkeld vraagstuk. Een ieder gordde zich aan voor de hem wachtende taak en wel zeer spoedig, opdat het kwaad, dat reeds van zo geweldige omvang werd, door trage toepassing der middelen niet nog ongeneeslijker worden. De overheid in de staat moet erin voorzien door wetten en instellingen. De rijken en patroons moeten hun plichten voor ogen houden. De arbeiders, om wie het gaat, moeten hun doel op redelijke wijze nastreven. En wijl alleen de godsdienst, gelijk we in het begin hebben gezegd, het kwaad tot de wortel kan uitroeien, moeten allen er diep van doordrongen zijn dat herstel der christelijke zeden een onmisbare voorwaarde is, zonder welke zelfs de middelen van menselijke wijsheid, die als het doeltreffendst beschouwd worden, heel weinig tot genezing zullen bijdragen. De kerk zal het nooit en in geen enkel opzicht aan haar medewerking laten ontbreken en zal des te meer hulp kunnen bieden naarmate zij vrijer is in haar optreden. Mogen vooral zij dit goed begrijpen wier plicht het is het algemeen welzijn te behartigen. De bedienaren van de godsdienst moeten al hun geestkracht en werkzaamheid ontplooien. Terwijl gij, eerbiedwaardige broeders, hen voorgaat door uw gezagvol woord en voorbeeld, moeten zij de mensen van iedere stand de grote levenswetten van het evangelie onophoudelijk inprenten en naar best vermogen werken aan het heil der volkeren. Voor alles echter ernaar streven dat de liefde, de heerseres en koningin van alle deugden bewaard blijven in henzelf en gewekt worden in de harten van anderen, van groten zowel als van kleine. De zo vurig begeerde redding is immers vooral te verwachten van een grote uitstorting van de liefde, de christelijke liefde, die de samenvatting is van alle wetten van het evangelie, en die, altijd bereid zich op te offeren voor het heil van anderen, de mens het onfeilbare tegengif biedt voor de hovaardij van de wereld en ongeregelde eigenliefde. Die liefde, wier werking en goddelijke trekken de apostel Paulus met woorden tekent. De liefde is geduldig, is goedertieren. Zij zoekt zichzelf niet, alles duldt zij, alles verduurt zij. Uit de eerste brief aan de Korintiërs, hoofdstuk 13, versen 4 tot en met 7. Als onderpand van de goddelijke gunsten en als bewijs van onze welwillendheid schenken wij aan ieder uwer eerbiedwaardige broeders en aan uw geestelijkheid en gelovigen met innige liefde in de Heer de apostolische zegen. Gegeven te Rome, bij Sint-Pieter, de 15e mei 1891, in het 14e jaar van ons pontificaat. Paus Leo de 13e. En zo, dierbare luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van deze encycliek Rerum Novarum. Zoals u kon horen, geschreven door Paus Leo de 13e op 15 mei 1891 over kapitaal en arbeid. Bedanken u van ganser harte voor het luisteren en hopen dat u ook een volgende keer opnieuw afstemt op De Kerk Spreekt, dan lezen we zeer graag een ander belangrijk kerkelijk document aan u voor. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.